Daniel Ek. Hij weet er waarschijnlijk ook alles van zijn bedrijf, van A tot Z. Ja. Van de financiële kant, maar dan ook weer de streaming kant, de website kant, de creatieve kant. Het is gewoon heel belangrijk om als bedrijfeigenaar gewoon al die puntjes een beetje van te weten.
I'm the most brutal in Michigan, most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
I'm the best ever.
Vandaag een interessante aflevering over een bedrijf wat iedereen kent, maar de mensen erachter kennen misschien niet iedereen. Spotify. Wist jij wie de eigenaar van Spotify was?
Nee man, ik weet het nog steeds niet.
Echt niet?
Nee, ik heb heel klein beetje research gedaan, maar ik ben zijn naam vergeten.
Het is ook Daniel Ek. Best wel een low-key guy. Het is niet dat hij altijd op de voorgrond is, maar er is sinds kort wel een Netflix-serie over hem. Het is een geacteerde serie wel, maar en ook volgens mij Zweeds. Want hij kwam uit Zweden, Noorwegen, Zwitserland, zoiets. De research niet top gedaan, maar we weten wel gewoon echt interessante dingen over hem. En die serie was best wel hard. Waarin je gewoon zag dat hij van een nerderige IT-guy op kantoor uiteindelijk uitgroeide naar een tech-billionaire.
Oké.
Wat ik ook hard vond was dat hij, in die serie zag je dat hij werkte voor een soort van marketingbedrijf. Met de Google Ads, maar dan heel vroeg, echt 2007 of zoiets, toen het nog niet echt heel groot was. Toen had hij dus voor zijn bedrijf, had hij ervoor gezorgd dat elke advertentie dat bedrijf was. Dus elke advertentie op Google was van dat bedrijf. Dat was een soort van hack.
Huh? What the fuck? Hoe dan?
Ja, omdat hij was fucking slim met programmeren en zo.
Ah.
Dus toen werd hij gewoon ontslagen door dat. En toen is hij zijn eigen bedrijf begonnen. Of nee, hij nam zelf ontslag omdat zijn baas boos werd. Toen zei hij, fuck it, ik kan zelf iets beters maken.
Mm-hmm.
Toen is hij dus begonnen met een streamingdienst. En niemand geloofde in streaming. Dat is meteen al het eerste punt waar we wat van kunnen leren, zeg maar. Hij was de enige die geloofde in dat mensen geen platen meer wouden kopen en cd's meer in hun auto's wouden doen om de artiest te supporten. En hij ging over naar dat maandelijkse subscription model, toch? Hij is echt een revolutionair, denk ik wel, in dat.
Ja, soms moet je echt in iets geloven zo erg, dat ook al gelooft de rest er niet in, het is oké, want het liefst geloof jij er wel in. En soms heb je een visie die heel veel mensen niet begrijpen, toch? Dat is bij al die mensen, Steve Jobs en zo. Al die mensen waren niet begrepen toen ze nog in proces waren. Maar toen het product er was en er succes was, toen was iedereen van, oh ja, misschien had hij toch wel gelijk. Maar dan is het te laat.
Ja, er moeten voorlopers zijn. Dat heb je altijd. Je hebt de voorlopers, de early adapters, late adapters en de mensen die het gewoon blijven ontkennen en zo. Precies. En hij ging dus ook, na een nachtje uitgaan, kwam hij de platenbaas van Sony tegen.
Mm-hmm.
De guy die ging over de royalties en zo. Ging hij zijn idee pitchen en hij werd gewoon keihard uitgescholden met... Want die man was een beetje... Hoe zeg je dat? Hij hield heel erg vast aan oude ideeën en zo. Van de artiest moet betaald worden en... Niemand gaat over naar die technologie.
Ja.
Heeft hij me helemaal uitgescholden en gezegd dat het onzin was dat hij af moest blijven van de muziekindustrie. Tijd later, ik durf niet te zeggen hoeveel, aantal jaar, hebben ze samen gezeten en heeft hij een aandeel van Spotify gekocht of ging hij erin mee in ieder geval.
Ja, ik kan ook wel begrijpen voor een platenlabel dat ze niet in verder willen werken, omdat Spotify wel zeg maar een gat in de markt gevonden, waardoor artiesten ook een soort van independent groot kunnen worden. Ze hoeven niet per se nu groot te worden alleen door de label. Mm-hmm. Daarom, artiesten die vroeger heel bekend waren, zijn veel bekender vergeleken met artiesten nu. Omdat vroeger had je maar de keuze uit 10 artiesten die echt heel groot waren. Nu heb je duizenden.
Het was veel moeilijker om... Wij kunnen nu gewoon muziek maken als we willen. Met deze equipment die we hebben, kunnen we muziek maken.
Precies.
Maar vroeger kon het niet. Dan moest je studio tijd huren, moest je een producer vinden, een mixer, master. En als je die muziek had, moest je het nog op een cd laten branden. Moest je het op straat gaan verkopen. Mm-hmm. We leven echt in een andere tijd, man. Je kan gewoon een liedje maken in een uur en het op TikTok zetten en gewoon viraal gaan.
Er is bijna geen excuus nu als jij een creator bent of een muzikant om niet te werken naar jouw doel. Mm. Want alles ligt al klaar. Je kan desnoods gewoon een slechte nummer opnemen via je telefoon. Mm-hmm. En dan uiteindelijk als je beter wordt en beter wordt, kan je gaan werken, sidejob ergens bij McDonald's, kan je sparen. Zeg maar, dat is ook een beetje het idee van dat je moet gewoon doen met de dingetjes die je hebt, weet je wel. En heel veel kan al gecreëerd worden met wat je hebt.
100%.
Het is, en vooral nu deze dagen, met Spotify, als jij een artiest bent, je hebt bijna geen excuus om niet al een nummer te hebben. Dat altijd van die upcoming artiesten, als ze een jaar lang bezig zijn met een nieuw nummer, is van bro, alsjeblieft, hou op met me, ouwe. Ik bedoel, ja. Luister naar Russ, ouwe. Russ, die maakte gewoon Losing Control in echt 30 minuten.
Ja, dat soort dingen zijn ziek, hè. Je hoort het heel vaak van artiesten. Ook Wiz Khalifa met die teamsong van met Maroon 5 of zo. Van When I See You Again.
See You Again, ja. Met,
kwartiertje, zei hij, had hij dat gemaakt.
What the fuck, what the fuck.
Dat is lijp, hè.
Daarom, maar, zeg maar, ik denk als je ook kijkt naar wat mensen hebben bereikt in een korte tijd, dat je dan ook wat meer gaat realiseren van, misschien is het niet handig om die avondje weg te gooien of die 30 minuten weg te gooien. Dat zei Russ ook. Van, ik heb letterlijk een nummer gemaakt met een biljoen streams in een uurtje. Dus nu geef ik niet zo snel een uurtje weg aan iemand. En als ik die uurtje aan iemand geef, wil ik ook dat diegene dankbaar is dat ik dat uurtje aan hem geef. Dus dan, je wilt, zeg maar, ik vind het, voor mij is het erger dat iemand mijn geld, voor mij is het erger dat iemand mijn tijd verspilt dan mijn geld verspilt.
Mm-hmm.
Want tijd kan ik niet meer terugkrijgen, maar geld wel.
100%. Met zo'n mindset moet je wel echt hebben, nu ook vooral je jong bent. Deze tijd krijg je nooit meer terug. Je bent nooit weer 19. Dus ik denk dat het belangrijk is om keihard te werken, maar je moet wel beseffen dat je niet al je tijd inruilt voor geld.
Precies.
Want je tijd is waardevol, dat zegt Russell.
Ja, het doet me ook echt denken aan dat, ik weet niet of je het boek hebt gelezen, was van Seneca, van On the Shortness of Life. Zo
nee,
heet het boek.
Het
boek is ook heel kort. Het is ook wel een beetje ironic, van je leven is best wel kort en het boek is ook best wel kort.
Ik wil hem wel lezen. Though.
Ja, ik heb hem. Je mag ook een keertje lenen. Ja, hij is echt dope. Wat hij daar ook in zegt was, van wij mensen zijn zo makkelijk met zeg maar onze tijd weggeven, maar we zijn zo moeilijk met onze geld weggeven. Terwijl tijd, dat is iets wat je gewoon nooit meer terugkrijgt. Maar geld, dat kan je altijd terugmaken.
Mm-hmm.
En zo zie je maar dat zeg maar, wij mensen hebben niet echt onze prioriteiten bij de juiste plek soms. Omdat wij niet realiseren hoe waardevol eigenlijk het tijd is die jij nog hebt. Want jij weet niet wanneer het weg kan gaan. Je weet niet wanneer het einde is van je leven.
Oh,
daarom, die kleine dingetjes zoals gewoon even met je moeder een serietje kijken is zo waardevol. Want je weet niet of dat de laatste keer is.
Zeker, zeker man. Ja, het is moeilijk om dat te balanceren, denk ik. Van, iedereen heeft doelen voor ogen. En alles wat we doen is eigenlijk ook met de gelukservaring als doel, zeg maar. Van, dit gaat me gelukkig maken als ik rijk word. En dan ga ik tijd hebben, et cetera, et cetera, et cetera.
Ja, en ik denk dat het ook lastig is voor ons om te realiseren hoe weinig tijd we hebben. Omdat wij omsingeld zijn door alleen maar goede dingen. Wij zien niet dat mensen overlijden. Mm-hmm. En wanneer iemand overlijdt, dan zie je vaak niet eens diegene. Misschien heel soms heb je bij begrafenis dat je diegene dan koud ziet of zo, maar niet heel vaak. Je ziet niet heel vaak mensen die gewoon op straat neergeschoten worden of zo. Het is geen oorlogsgebied in Nederland, dus de dood is niet echt dichtbij ons, weet je wel. Maar je moet maar één keer te knippen en één staat dood voor, weet je wel.
Mm-hmm, 100%. Maar wat raadt hij dan aan wat je moet doen?
Wie, Seneca?
Ja, gewoon genieten van je tijd en niet achter geld aanrennen.
Ja, maar Seneca, zeg maar, dat is het ding met Stoïcisme vooral, is dat het wel heel erg gebaseerd is op niet carrière doelen, maar meer op peace of mind.
Mm-hmm.
En,
ja, dat,
en dat ligt ook wel een beetje aan, want Seneca was rijk, als ik goed had. Seneca was rijk toen hij dat boek schreef. Dus voor hem is het ook heel makkelijk om te zeggen van ja, waardeer je tijd,
Marcus
niet je geld. Marcus
Aurelius was ook rijk.
Precies, dus dat is ook weer heel makkelijk voor hun om te zeggen. Maar er zit daar wel wat waardevols in dat jij realiseert dat jouw tijd meer waarde heeft dan jouw geld.
Zeker, ja. Ik denk dus inderdaad dat het niet per se, dat hij ook niet bedoelt te zeggen met stop met werken aan je doelen en aan je carrière. Maar hou altijd in gedachten dat het niet alles is.
Ja, want Seneca en Marcus Aurelius zeiden wel beide van, als man zijnde, jouw grootste taak is om jouw taken te voltooien. Jouw dagelijkse taken. Dat is gewoon wat ieder man moet doen. Ieder man moet gewoon
op tijd opstaan en dat soort dingen.
Precies, en ieder man moet goed voor zijn buren zijn, goed voor zijn familie zijn. En als man zijn, je kan alleen goed voor je familie zijn als je ook geld hebt. Dus het is wel een beetje in elkaar gelinkt. En ze zeggen ook niet rechtstreeks van je hoeft niet op geld te letten. Maar bij sommige quotes zeggen ze dat wel een klein beetje. Maar ik denk dat je sowieso niet, je moet heel vaak als we ook naar filosofen kijken, denken we dat alle filosofen perfect zijn toch? En dat hun manier van denken de enige manier van denken is. Maar het beste is om eigenlijk gewoon alle ideetjes van elke filosoof een beetje te plukken. Gewoon wat voor jou werkt.
Ja, 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 zeker. Wat ik ook interessant vond van Seneca was dat hij, ook al was hij rijk en had hij het best wel goed voor elkaar, zocht hij expres die moeilijkheden op. Dat hij bijvoorbeeld op straat ging slapen.
Mm-hmm.
Of dat hij overal naartoe liep. Ja, oké, toen had je nog geen auto's. Maar hij maakte het wel moeilijk voor zichzelf, snap je?
Ja, het is net als een soort van UFC-fighters die dan in een trainingskamp naar de bergen gaan.
Ja.
Om zeg maar extra lastig voor hunzelf te maken, omdat die, de lucht is daar wat dikker, dacht
precies.
ik.
Precies, je kan wel in een luxe gym gaan trainen.
Precies.
Maar je ziet ook die Islam Makhachev, bro. Hij zit daar in Dagestan, in de bergen zit hij gewoon altijd te trainen nog steeds.
Dat is toch bizar.
En het zegt ook wat dat die gasten uit hun kamp het zo ver schoppen. Er zijn echt heel veel vechters met de achternaam Nurmagomedov of die trainen met hun. Het interessante ook aan hun is dat ze allemaal islamitisch zijn en dat ze geen afleiding hebben. Niemand van hun gaat uit, ze feesten niet. Ze zitten letterlijk ergens in de bergen waar hun enige visie is vechten, beter worden.
En zo iemand kan je niet verslaan. 100%. Daarom denk ik ook dat McGregor niet een comeback kan maken als dat wij denken, omdat precies. hij het te luxe heeft.
McGregor heeft het goed voor elkaar, maar hij wordt omringd met afleiding. En hij zei dat zelf ook in een video van het enige demons waar ik nu naar vecht zijn gewoon afleidingen en mensen om me heen die alleen maar willen feesten en niet serieus zijn.
Mm-hmm.
En Khabib en zo hebben dat niet. Daarom, ik zou echt niet tegenover hem durven staan.
Nee, maar Khabib heeft ook een hele goede foundation en dat is de islam, toch? 100%. Dus hij heeft een soort van gewoon een wettenboek die hij volgt. McGregor heeft dat niet. Hij maakt zijn eigen regels. En als je je eigen regels hebt, dan kan je ze heel makkelijk buigen. Omdat er niks echt iets is wat het vasthoudt.
Bro, dat is echt zo. Ik zag een... ik weet niet waarom, maar ik krijg heel veel dingen voorbij komen over de islam. Bijvoorbeeld mensen die op straat mensen overtuigen en zo. Mm-hmm. Van waarom de islam goed is. En een man die zei ook van dat heel veel mensen zich afvragen waarom varken haram is, toch? En iedereen komt met gekke ideeën van er zitten wormen in of bacteriën in of het is een vies dier of een dom dier. Maar die man zei het enige waarom ik geen varken eet is omdat Allah dat zei. Snap je?
Mm-hmm.
Het staat in de Koran. Meer hoef ik niet te weten. Als hij het heeft gezegd, dan is het zo. En als je je eigen principes opschrijft, kan je dus inderdaad gaan nadenken van waarom heb ik dit opgeschreven? Klopt dit wel? Maar als het vast staat geschreven in een boek en je hebt geen twijfel meer aan, dan doe je het ook niet.
Ja, precies. En dat is ook weer wat heel erg verschil is tussen christelijkheid en denk ik in de islam. Dat heel veel christenen wel een beetje die regels buigen omdat er geen consequenties zijn.
Mm-hmm.
En maar dan heb je wel het ding met... Ik zie wel heel veel moslims die deze dagen drinken in Europa en zo. Omdat hier de consequenties er niet zijn. Maar dan islamitische landen, die regels zijn gewoon vast toch? Omdat er consequenties zijn tot je acties. Mm-hmm. En als er geen consequenties zijn, dan is het heel makkelijk om je regels te verbreken.
Mm-hmm.
Zo zie je maar dat heel veel mensen dan gewoon uitgaan op zaterdag en zondag zitten ze brak in de kerk.
Ja, ik denk dat het gewoon ook ligt aan dat er heel veel gelovigen in Europa uit een ander land komen. En islamitische landen zijn erop ingericht om aan de regels te houden. Dus daar verkopen ze helemaal geen drank, toch?
Ja, en het is
zo, die dingen niet.
Bro, het is gewoon, we zitten in een oorlog met de duivel, man.
Mm-hmm.
Als je erover nadenkt, qua, want er zijn gewoon voor duizenden jaren dezelfde regels met de islam, met de christelijke, dezelfde regels. Nou, niet dezelfde regels, maar ik bedoel, hun hebben altijd dezelfde regels gehad. En nu is het soort van een cultuur die vecht met geloof, snap ik bedoel?
Ja.
Dus de cultuur begint nu te veranderen in ons in Europa en zo, dat we heel makkelijk drinken. We denken heel makkelijk over drugs. We denken heel makkelijk over seks hebben zonder consequenties. En dat, dat begint ons een nieuwe cultuur te worden.
Mm.
Maar ons geloof zegt heel wat anders. Dus nu zitten er mensen die gelovig zijn, die hebben nu een beetje een gevecht met het cultuur waarin ze zitten.
Precies, want de cultuur hier is er niet op ingericht.
Ja, en heel veel mensen met, denk ik, die heel gelovig zijn, of in ieder geval wel gelovig zijn opgevoed, maar niet... Want je merkt ook bij elke generatie wordt het iets losser. Bijvoorbeeld mijn oma is meer geloviger dan mijn moeder en ik ben minder gelovig dan mijn moeder. Het begint steeds meer af te dwalen. Zou je wat ik bedoel?
Maar komt dat omdat je in Nederland woont? Of omdat zou dat ook gebeuren als je nog in een islamitisch land zou wonen, denk je?
Nee, ik denk dat dat niet zou gebeuren in een islamitisch land.
Denk
omdat
dus
je daar zijn consequenties voor acties.
Ja, en ik denk meer gewoon de sociale druk. Niet per se dat je gestraft wordt door politie of zo. Maar de mensen om je heen kijken anders naar je, weet je.
Ja.
Als jij in zo'n land niet eigen geloof houdt, dan wordt er op je neergekeken. En hier is het soort van raar om heel erg aan dingen vast te houden. Dan zitten al die mensen op je school van, waarom ben je zo gelovig? Je kan toch wel een keer een drankje doen en dit soort dingen.
Ja, er is een sociale contract inderdaad in zo'n land. Van,
precies.
Als jij er niet aan houdt, dan automatisch ben jij minder waard dan de andere persoon.
Ja.
En ja, ik denk dat het goed is, man. Want ik denk persoonlijk dat het goed is dat je landen hebt waar die regels heel strak zijn. En dat het goed is waar landen zijn waar dat niet zo is. Want hierdoor heb je dus ruimte voor iedereen. Voor de mensen die gay willen zijn in islamitische landen. dan kan die mens, die persoon die gay is, die kan dan naar Europa toe om daar vrij gay te zijn. Maar zeg iemand in Europa, die is niet heel erg comfortabel met mensen die gay zijn, dan kan diegene in Europa kan dan verhuizen naar een islamitisch land waar dat niet zo is. Ik denk dat het goed is om juist verschillende landen te hebben.
Ja, 100%. Je moet gewoon verschillende landen hebben, zodat je plek kan kiezen waar je het mee eens bent.
Precies. Want
iedereen denkt anders. Het zou slecht zijn als iedereen, als er maar één land was en daar moest dit.
En daarom was ik zo tegen die hele protest bij Qatar met over wat dat er geen gay mensen gay activiteiten mochten doen op straat. Dat daar hele protest over was. Dat vond ik juist best wel fucked up. Omdat jij nu jouw idee, jouw gedachtegang aan het drukken bent op een cultuur die het daar niet mee eens is. Snap je wat ik bedoel? Terwijl jij hebt wel al die ruimte in Europa. Zeg maar, jij mag gewoon vrij gay zijn in Europa. Dus waarom moet je nu jouw gedachtegang pushen in een cultuur waar dat niet zo is? Het is niet dat jij nergens anders plek hebt, snap ik bedoel?
Ja, ik snap wat je zegt.
En dat iedereen, is, ja. Het is juist goed, want nu hebben we, nu, ik denk dat dat juist zorgt voor minder ruzie. Want zeg jij bent een extreme gay-hater of zo, dan kan je gewoon naar een islamitisch land en dan zie je nooit meer gays. Dus ga je ook geen mensen die gay zijn haat in Europa. Er is juist nu ruimte voor jouw ideetjes en jouw geloof in bepaalde dingetjes.
Ja, 100%. Dat is een hele goeie. Even terug naar het Spotify.
Ik was helemaal vergeten. We hadden het over Spotify.
Het was gewoon zo'n goed gesprek. Ik dacht, we gaan gewoon even door. Om muziek te streamen. En hij werd helemaal boos. Hij schold hem helemaal uit. Zette zijn vrouw voor schut. Ging toen weg. Maar die guy kon kiezen van, ga ik samenwerken met een van de meest revolutionaire ideeën van de tijd. Dat wist hij toen natuurlijk nog niet. Maar ga ik samenwerken met iets wat potentieel concurrentie van mij kan zijn, of ga ik het proberen tegen te gaan en ga ik deze revolutie proberen te stoppen? En hij heeft besloten om niet erin mee te gaan. Uiteindelijk dan weer wel. Maar zo zie je maar. Je kan het maar het best samenwerken met je vijanden.
Ja, ik denk dat de manier dat jij, als jij stopt met leren en stopt met open-minded zijn, dan word jij die persoon die soort van Facebook in het begin ging haten, net als al die ouders, weet je wel. Ik denk dat juist echt zonde is, want dan loop je zoveel mis. Mm-hmm. Maar gelukkig had die guy van die label dan net geluk dat hij nog last minute kon inchippen op Spotify, toch? Mm-hmm. Maar als hij dat niet had gedaan,
ja,
dan misschien was zijn label dan wel failliet gegaan of zo, weet je wel?
Ja, 100%. Ik bedoel, als al die labels niet mee waren gegaan in Spotify, dan waren ze nu sowieso failliet. Want ja, alles wordt daarop gestreamd. En Pirate Bay liep voor op Spotify, dat is wel interessant, want voor Spotify was het alleen maar Pirate Bay. Je kent het vast wel.
Ik heb wel eens van die naam gehoord, inderdaad.
Dat is gewoon een plek waar mensen nu gratis software downloaden of cracken, zoals weet ik veel. Oké, ik promote het niet, maar wil je gratis Logic? Gratis Final Cut Pro? Maar het is best wel ziek dat dat ook zo lang tot de dag van vandaag nog bestaat. Nu is het er volgens mij weer even uit en die guys zijn ook super vaak gerate. Gewoon hun hele server,
ja, tuurlijk,
FBI.
Want, tuurlijk, maar dat is hetzelfde met die guy van WikiLeaks, hè? Je bent de vijand van de staat.
Zo'n klokkenluider of zo.
Ja, WikiLeaks was zo'n plek waar mensen documenten op konden plaatsen. Zoals FBI documenten.
Ook die Edward Snow of zo, of hoe heet die guy?
Ja, ik weet niet, ik bedoel, nee. Hij was in ieder geval, hij had toch 5 jaar of zo in een embassy gewoond.
Ja, van Rusland, toch?
Ja, fucking bizar. Nou, van Rusland?
Dacht ik.
Volgens mij was het een ander land, maar maakt niet uit.
Ja, in ieder geval, ja, dat is wel crazy. Dus, maar dat was die plaat was, maar we moeten kijken naar wat heeft Daniel Ek zover gebracht, toch? Wat zijn lessen die we van hem kunnen leren?
Mm-hmm.
En ik heb hier, durf te dromen en je dromen te verwezenlijken, aangezien niemand nog geloofde in die shit.
Mm-hmm.
Plus, wat je ook in hem zag, wat ik ook in Steve Jobs zag bijvoorbeeld, was dat er dingen waren die helemaal eigenlijk niet mogelijk waren, die hij mogelijk heeft gemaakt. Bijvoorbeeld, weet je hoe ziek het is dat als je op een nummer klikt, dat die meteen afspeelt? Dat is heel ziek, want er was altijd een loading time. Je moest altijd, als je iets downloadt op internet, moet je iets downloaden, toch? Dat duurde altijd heel lang. Nou, toen heeft zijn team ervoor gezorgd dat het echt 1 seconde duurde of zo. En iedereen was helemaal blij en van, we hebben het eindelijk gedaan. En hij stond daarvan, nee, het moet nog sneller. Mm-hmm. Ik wil geen 1 seconde wachten. Het moet 0,0001, weet je wel? En het is uiteindelijk ook gebeurd.
Uh-huh.
Dat zag je ook met Steve Jobs, toch?
En heel veel mensen geloofden er waarschijnlijk ook niet in.
Nee, hij was die guy van, heeft hij nog meer
meer kut ideeën. Ah, dat is toch niet waar. Ja. Spotify, die is er nog wel even voor een jaartje en daarna is het failliet.
Precies.
Ja, soms moet je in een illusie leven, toch?
Ja.
Waar we het de vorige podcast over hadden.
Ja, ik denk als je zoiets neer wilt zetten waar niemand aan kan denken, dan moet je er ook al in geloven. En dat is gewoon per definitie een illusie, toch?
Ja, want als Daniel Ek had geluisterd naar al die mensen, dan was die illusie uiteindelijk niet waar gekomen.
Ja. Je moet koppig zijn. Hmm. Echt 100%. Alle ondernemers zijn ook koppig, toch? Je moet niet te veel luisteren naar anderen. Je moet een goede balans hebben van open-mindedness en koppigheid.
Ja, inderdaad, goede mix. Maar je moet denk ik luisteren naar de mensen die of beter dan jou zijn in bepaalde dingen, slimmer zijn, vooral slimmer. Mm-hmm. Luisteren naar slimme mensen, dat is echt het beste wat je kan doen.
Dat doet Elon ook, dat is zijn hele tactiek.
Ja, ik bedoel, Elon Musk, die werkt volgens mij alleen maar met mensen die slimmer zijn dan hem. Bro. Dat is zijn hele doel. Misschien niet overall, maar gewoon specialisten, toch?
Ja, hij doet expres, huurt die hele slimme mensen in en dan gaat hij gewoon een half uur met ze praten en dan vraagt hij gewoon shit. Dat is een soort van efficiëntere manier om kennis te krijgen dan uit een boek of zo. Vraagt hij gewoon non-stop vraagt hij dingen. Dat zeggen die werknemers ook. Soms is het gewoon irritant.
Ja, door te vragen, dat is echt de manier hoe je kan leren. Ja. Maar ook over jezelf. Mm-hmm. Gewoon als jij bijvoorbeeld kut voelt of zo. Het is gewoon het doorvragen wat echt, zeg maar, helpt om niet het antwoord wegstoppen. Te vinden. Precies. En dat werkt dan ook dan met specialisten. Als je de hele tijd doorvraagt, dan kom je uiteindelijk gewoon echt bij die bron. En dan weet je gewoon alles van A tot Z. Mm-hmm. Bij Elon Musk ook. Daarom weet hij weet volgens mij echt een beetje alles van zijn bedrijf, toch? En waarschijnlijk Daniel Ek. Hij weet er waarschijnlijk ook alles van zijn bedrijf van A tot Z. Ja. Van de financiële kant, maar dan ook weer de streaming kant, de website kant, de creatieve kant. Het is gewoon heel belangrijk om als bedrijfeigenaar gewoon al die puntjes een beetje van te weten.
Je bent een soort dirigent. Je hebt gewoon een heel orkest met vioolspelers, pianisten, zangers. En jij moet iedereen op de juiste manier bestuderen. Of hoe zeg je dat?
Besturen.
Ja. Net zoals dat Steve Jobs was eigenlijk gewoon een designer, toch? Mm-hmm. Ik denk niet dat hij kon vast en zeker een stukje code schrijven. Maar het was niet dat hij alle nieuwe technologie zelf aan het bedenken was. Hij stuurde gewoon iedereen perfect aan. En als iemand zei, ik heb volgende week een e-mail nodig van deze persoon. Dan zei hij tegen die persoon, ik heb morgen een e-mail van je nodig. En dan wist hij van, snap je? Zo bestuurde hij iedereen als een soort van poppenspel gewoon.
Ja, precies. En dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. En dat is ook een beetje van dat je alles een beetje begrijpt in je bedrijf. Want anders kan je echt genaaid worden. Oh, 100%. Mensen kunnen gewoon tegen je liegen, toch? Je werknemers.
Dat is ook gebeurd bij Steve Jobs en bij Elon Musk. Steve Jobs is gewoon ontslagen bij Apple. Mm-hmm. Elon Musk die is ontslagen bij PayPal. Die medewerkers gingen gewoon achter zijn rug om hem backstabben en gewoon zeggen dat hij moest aftreden.
Ja, want hij was PayPal toch inderdaad?
Ja, man.
Daar hadden we het nog over inderdaad in het brein van.
Ja, maar interessante was ook dat Elon niet boos werd of zo. Hij bleef daar gewoon en hij ging gewoon met ze zitten praten en hij nam die klap gewoon. Maar hij heeft ook natuurlijk 4 andere miljarden bedrijven.
Ja. Maar hij had ook toen, hij was toch op zijn privéjet toen ze het hadden gedaan. Express wanneer hij in de lucht zat.
Ja man, hij had eindelijk 1 keer na weet ik veel hoeveel jaar, 10 jaar of zo, had hij een vakantie met zijn vrouw en toen hebben ze het gedaan. Oh. Ja. Dus toen moest hij ook meteen terug. Toen hij geland was, hoorde dit, vloog hij meteen terug. Ja man, maar anders heb je ook niet zo'n cool verhaal toch? Maakt je verhaal wel harder. Dus durf te dromen en je dromen te verwezenlijken. Een andere, blijf vasthouden aan je principes. Sowieso een hele goede, aangezien mensen steeds tegen hem kwamen zeggen, dit kan niet, dit moet anders. Royalties, hoe gaan we dit doen? Niemand wou hem ook die royalties geven, toch? Omdat de industrie was zo erg gericht op radio, dat Spotify helemaal nog niet een idee was wat mensen konden beseffen, zeg maar.
Ja, en het lijkt in het begin ook altijd alsof het niet echt iets waar geld uitgemaakt kan worden, totdat er geld van wordt gemaakt. Precies. Het is altijd pas in het begin dat het zo zit van, ja, maar dat kon toch helemaal niet?
Ja, ik zeg je heel eerlijk, er was ook gewoon een kans dat hij misschien geen gelijk zou hebben.
Ja, tuurlijk.
Maar misschien is dat dan niet erg. Als je het altijd hebt, zo'n vertrouwen in iets, en iets werkt niet, en je begint weer iets nieuws, want dat zorgt er gewoon voor dat je door blijft zetten, toch?
Mm-hmm.
En je moet je target wel goed zetten in iets realistisch, wat haalbaar is en wat een succes kan worden. Maar ik denk dat het sowieso een goede eigenschap is om die zelfverzekerdheid te hebben, ook al is het een shitbedrijf.
Sowieso, want anders gaat niemand je volgen.
Ja, je kan een shitbedrijf in principe gewoon groot maken met dat.
Ja, ik bedoel, als jouw werknemers niet in jou geloven, dan omdat jij... Kijk, werknemers gaan alleen jou vertrouwen als het ook lijkt alsof jij vol vertrouwen hebt in het bedrijf zelf. Als jij als werknemer ook nonchalant bent en zo van, ik denk niet dat het gaat lukken en zo van, misschien werkt het bedrijf nog voor 2 jaar, maar daarna, bro, dan gaat al die werknemers het ook niet serieus nemen.
Klopt, man. Je moet leiderschap tonen. Uh-huh. Je moet jouw werknemers eigenlijk de goede kant op leiden. En zo.
Mm-hmm. Ja. Dus daarom moet je die volle zelfvertrouwen hebben. Was hetzelfde met Julius Caesar. Mm-hmm. Zelfvertrouwen hebben, ook al verdien je het eigenlijk nog niet.
Ja, 100%. En het derde punt is verander en verbeter. Dus dat is dan weer die open-mindedness, toch?
Ja, het altijd open zijn voor nieuwe informatie.
Nog steeds updates blijven doen. En ik weet niet of Spotify erop inspeelt, maar nu die short-form content heel groot wordt, dat je dan ook Spotify kan gebruiken op Instagram en dat soort dingetjes.
Ja, volgens mij zijn toch nu een samenwerking met al die social media bedrijven.
Geloof het wel. Het zou wel de slimste optie zijn, denk ik.
En dat, het is ook een soort van, het is zo egoïstisch om te denken dat, ook al heb je iets gecreëerd, ook al heb je iets goeds gecreëerd, dat je daarna niet verder kan ontwikkelen.
Mm-hmm.
Qua, dat is ook het verschil tussen artiesten die wel en niet populair blijven. Artiesten die nieuwe dingen blijven proberen, ook verder gaan met de social media's en zo, met nieuwe social media trends. Dat zijn de artiesten die populair worden.
Mm-hmm.
Maar ook natuurlijk artiesten die zelf trends creëren. Maar artiesten die gewoon denken van, oh ja, ik heb het gemaakt, iedereen kent me nu, iedereen zal voor altijd van me houden. Dat zijn altijd de artiesten die uiteindelijk gewoon wegvallen, ja, in de schaduw.
Precies, want ze zijn te confident in zichzelf. En het is ook egoïstisch om te denken dat jij bepaalt wat goed wordt.
Mm.
Want de wereld bepaalt aan het einde van de dag wat goed wordt, want dat worden je klanten, weet je.
Precies, je moet zeg maar, dat, volgens mij zei Gary Vee dat, ik weet niet meer of Gary Vee.
Oeh, Gary Vee quote.
Garrett Sill.
I take the garage though, right?
Volgens mij zei hij ook iets van, je kan niet een product te lang vasthouden, want het is een soort van egoïstisch om te denken dat jij de keuze hebt of de content goed genoeg is om te publiceren of niet. Want uiteindelijk zijn de mensen die het bekijken, hun zijn de klant en hun zijn degene die bepalen of het wel of niet goed is.
Ja, en jij pas je daar dan weer op aan. Ja, 100%. Mm-hmm. 100%. Eén ding wat echt lijp was aan die serie ook, was dat een vrouw die daar werkte, kwam met het idee om playlisting te gaan doen. En dat heeft Spotify echt ziek hard. Doen? Playlisting. Dus dat je eigen playlist aan kan maken en dat je dus playlists van Spotify hebt. Dat heeft Spotify zo hard omhoog gepusht, dat je playlist kan delen met mensen. Stuur je een link van hier, join nu. Want je kon al gratis luisteren. Mm-hmm. En iedereen daar zei ook tegen hem van, we moeten geen... Of nee, hij dacht zelf... Oké, ik weet niet meer zeker. In ieder geval was een gedeelte van het Spotify-team dat niet geloofde in gratis memberships. Toch? Met advertenties geld verdienen. Bro, mm-hmm. Dat is uiteindelijk een van de meest gebruikte ideeën geworden ter wereld met al die bedrijven, bro.
Ja. Ik bedoel, daarom is social media gratis.
Tja.
Advertenties en jij bent het product. Jouw data natuurlijk.
We leven echt ook in een membership age. Gewoon van alles is een membership, bro. Ja, wat wij gebruiken voor bestanden is membership.
Maar dat komt omdat het heel makkelijk is. Want het is steeds maar 7 euro, toch? Dus je denkt van, membership, boeien. Maar uiteindelijk, bro, uiteindelijk heb je 5-6 memberships. En dan is het eens 40, 50 euro per maand, weet je wel.
Ja, het zou natuurlijk beter zijn om... Het is gewoon hetzelfde als dat je iets huurt of iets koopt.
Ja.
Het zou eigenlijk chiller zijn om één keer 200 euro te betalen dan de rest van je leven 7 euro per maand.
Ja man, het zou veel fijner zijn. Vooral Spotify, gewoon één keer 50 euro of zo.
Maar dan heb je, mensen willen niet meer ergens aan vastzitten. Want dan heb je het risico van, dan moet je dat voor de rest van je leven gaan gebruiken. Bedankt voor het luisteren. Aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk.
Geef ons 5 sterren op Spotify, dat helpt ons extreem erg.
Volg ons op alle socials en dan zien we je bij de volgende podcast.
Ciao.